Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 103, vers 1 en vers 2. Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. En ook het tweede. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, vers 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, zingen we uit Psalm 2 het vierde vers. En we zingen daar woorden die de Heer Jezus profetisch gesproken heeft door de schrijver van Psalm 2 heen. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn één geboren. Psalm 2, het vierde vers. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ons ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, willen gaan lezen uit de Bijbel en we lezen Markus 3. Markus 3 lezen wij in zijn geheel. En daar luidt het woord van de Heere God als volgt. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem, hoe zij hem om zouden kunnen brengen. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee. En hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea. en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan. Ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen hij deed, kwam naar hem toe. En hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Want hij had er vele genezen, zodat alle die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. En telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en riepen: "U bent de Zoon van God." En hij gebood hun streng en met klem dat ze niet bekend zouden maken wie hij was. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij maar wilde. En ze kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken. En macht te hebben om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf hij de naam Petrus. En verder Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus. Aan hen gaf hij de naam Boanerges, wat zonen van de donder betekent. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus. En Thaddeus en Simon Canaanitus. En Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. En ze kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want ze zeiden: "Hij is buiten zichzelf." En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: "Hij heeft Beelzebul. En door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit." En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen: "Hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt, en dan kan hij zijn huis leegroven. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden en de lasteringen die zij ook maar uitgesproken zullen hebben. Maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig en verdient het eeuwige oordeel. Want zij zeiden: hij heeft een onreine geest." Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl zij buiten stonden, stuurde zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem: "Zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u." En hij antwoordde hen en zei: "Wie is mijn moeder? Of wie zijn mijn broers?" En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij: "Zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder." Hier eindigt ook deze schriftlezing, gemeente. De tekst voor de preek vindt u in de verzen 7 tot en met 12. En ik lees u daarvan nog een keer vers 11. Wel echt het hele gedeelte wel tekst voor de prediking is, maar ik lees u vers 11. "Telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen: 'U bent de Zoon van God.'" Tot zover ook de tekst voor de prediking. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere grote God, het is in het geheim van uw genade dat we opnieuw bij elkaar mogen komen, Heere. En we willen u daar hartelijk voor danken. Opnieuw mag het woord voor ons liggen. Opnieuw mag dat woord ook opengaan. En geef, Heere, dat ook onze harten opengaan. En dat wij dat woord van u indrinken. Ja, wil zelf dat woord indragen in onze harten. Heere, wij danken u dat u ons aanspreekt. En u spreekt ons aan precies daar waar we zijn. in omstandigheden van het leven. En ook, Heere, in ontstaan tegenover u, hoe dat ook is. Ja, u spreekt ons aan. En mogen we dat vanmiddag weer merken, Heere. En dat uw woorden kracht zullen doen. Dat wij, als wij misschien moe zijn, als wij misschien te neergeslagen zijn, en nieuwe kracht en rust en vertrouwen uit mogen ontvangen. Maar Heere, als we vermaand moeten worden, dat dat dan ook gebeuren zal. Dat uw woorden dat zullen doen wat u behaagt, en zo niet leeg tot u zullen terugkeren. Dat is toch ook, Heere, wat u beloofd hebt. En mag het u, Heere, dan behagen om ons, ja, zo aan te spreken dat wij een nieuw leven krijgen. Een nieuw leven met uw Zoon, de Heer Jezus. Of ook, Heere, in dat nieuwe leven verdiept worden. Ja, dat we vanmiddag ook weer meer over hem mogen zien en mogen ontdekken. Wie hij is en wie hij zijn wil. Voor mensen zoals wij, voor zondaren. O Heere, wij willen u hartelijk danken dat u hem naar de wereld zond. Dat hij gekomen is om de werken van de duivel te verbreken. En daar mogen we dan toch ook iets over horen vanmiddag. Maakt u het goed met uzelf. Wees uzelf hier aanwezig en tegenwoordig. En dat we dat mogen ervaren, Heere. En dat het goed zal zijn om hier geweest te zijn. Heere, u komt de lof en de eer en de dank en de aanbidding toe. Want u bent het ook zo waard dat wij u zouden dienen. En Heere, misschien zijn er wel mensen vanmiddag die daar nog helemaal niet van overtuigd zijn. En die nog het liefst maar hun eigen leven leiden zonder u. Misschien oudere mensen, misschien ook jongere mensen. Heere, wil hen ook vanmiddag inwinnen. Door die alles inwinnende liefde van de Heer Jezus Christus. En mag daar iets van duidelijk worden. Ja, ook van de nood van ons leven, Heere. Ook als we in ons leven nood kennen, ja, dan mogen we toch altijd weer bij u komen. En daar zullen we ook iets van zien. Heere, geef dat wij, ja, dat ook zullen doen. Dat we niet op een afstand blijven staan, maar dat wij bij u komen, elke keer opnieuw. Heere, zo bidden wij u voor alles wat op uw zegen wacht. We bidden u voor overal waar uw woord ook vanavond verkondigd wordt. Wilt u zijn met al uw dienstknechten die uw woord uitdragen, Heere? In welk kerkverband dan ook, Heere, mag uw koninkrijk ook vandaag uitgebreid worden. En dat mensen, ja, dichter bij de Heer Jezus mogen komen, of voor het eerst ook ingewonnen worden voor hem. Heere, wij willen u zo bidden om de voortgang van uw werk in ons eigen land, ook het werk van zending en evangelisatie, aan u opdragen. Heere, ook als in ons eigen land op allerlei plaatsen pogingen gedaan worden om mensen te bereiken met uw evangelie. Mensen die daar al lang van vervreemd zijn, zelfs niet weten wat het inhoudt. Heere, wilt u toch al die dat werk zegenen en geven dat mensen getrokken worden uit de duisternis tot uw heerlijk licht. Heere, maak ons allen, ja, tot mensen die iets uitstralen van u. Dat we zelf u kennen en zo met u wandelen. Dat er ook iets van ons uitgaat, Heere. Dat anderen het aan ons merken. Dat we een bron hebben waaruit we putten. De Heer Jezus. Dat we niet in eigen kracht door het leven gaan. Maar dat we leunen en steunen. Lieflijk leunen en steunen op onze liefste. Op hem die u gezonden hebt. Heere, mag hij zo heerlijk zijn en heerlijk worden. Ook in deze dienst. Mag uw naam alle eer, alle lof, alle dank en aanbidding ontvangen, die u waard bent om te ontvangen. En we bidden dat dan ook in zijn naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave gaan geven. U mag uw gave gaan geven voor de kerkbalans, als u dat nog niet gedaan hebt. Maar u mag ook in deze dienst uw gave geven voor de diaconie plaatselijk, voor de instandhouding van de eredienst en voor het kerkgebouw. En we willen gaan zingen als inleiding op de preek. En u hebt, als het goed is, net ook meegekregen in de schriftlezing dat de Farizeeën zich verbinden met de Herodianen en een moordaanslag, mag ik het zo zeggen, op de Heer Jezus beramen. En daar willen we ook over zingen, Psalm 31 vers 11. Terwijl ze samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. De Heer Jezus, die ook door het geloof geleefd heeft. En vers 12, in uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. En laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. Zo mogen wij ook deze psalm met de Heer Jezus meezingen. Psalm 31, vers 11, 12 en 13. Ja, gemeente, ik denk dat je het je nauwelijks voor kan stellen. Hè? En het zal je maar gebeuren. Dat er een aanslag op je leven wordt voorbereid. Mensen die het op je dood voorzien hebben. Die vinden dat je uit de weg geraakt moet worden. De Heer Jezus, hij heeft het meegemaakt. En nog maar vrij aan het begin van zijn werk, van zijn bediening. Hè, Markus 3, het evangelie is nog maar 2 hoofdstukken onderweg, zou je kunnen zeggen. En ja, daar vinden we het al en hebben het al gelezen, hè, in vers 6. Toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden ze meteen met de Herodianen tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen, hoe ze hem zouden kunnen doden. Gemeente, de tegenstand tegen de Heer Jezus is al meteen aan het begin van het evangelie tot een toppunt, tot een climax gekomen. En Marcus die laat ons zien, hè, hoe dat in het vorige hoofdstuk ook steeds toeneemt, die tegenstand tegen Jezus. En nota bene tegenstand van de kerkelijke leiders, van de fariseërs. Vooraanstaand tegenstand tegen Jezus. En aan de ene kant is dat natuurlijk heel vreemd. Want wie zou er nou iets tegen de Heer Jezus kunnen hebben, die alleen maar goed doet en alleen maar goed gedaan heeft, en toch tegenstand? Ja, aan de andere kant is dat ook helemaal niet vreemd. Als je weet dat hij de Zoon van God is die in deze gevallen wereld is gekomen, en dan keert de wereld zich tegen hem. En bijzonder, godsdienstige mensen, godsdienstige leiders. Ik zei het al, Marcus laat ons zien hoe die tegenstand zich opbouwt, heftiger wordt. En uiteindelijk dus ontaardt in dat plan om Jezus te doden. Ik meent, het is toch wel goed, denk ik, om, voordat ik dan naar vers 7 ga, toch eventjes dat hoofdstuk 2 een beetje door te lopen. Dat er eigenlijk wel heel mooi is. En ja, ik heb dat dan ontdekt, dus dan wil ik u dat ook doorgeven. Het is heel opmerkelijk dat in al die geschiedenissen die in hoofdstuk 2 verteld worden, eigenlijk steeds weer hetzelfde gebeurt. Want je ziet steeds, hè, dat de Heer Jezus iets doet en de schriftgeleerden en de fariseeën die reageerden daarop. En ja, dan maakt de Heer Jezus daarna iets duidelijk van wie hij is, eigenlijk. Van wat hij doet ook. Nou, dat begint met die woorden die de Heer Jezus spreekt tegen die verlamde man. En we hebben daar, eind vorig jaar een keer heb ik daar over gepreekt. Hè, over die man die door het dak naar beneden komt en voor de voeten van de Heer Jezus terechtkomt. En dat de Heer Jezus dan tegen hem zegt, geheel tegen alle verwachtingen in, uw zonden zijn u vergeven. Nou, de fariseeën en schriftgeleerden zijn het daar totaal niet mee eens. Hoe kan een sterfelijk mens dat zeggen? Dat kan niet. Want de zonden zijn tegen God bedreven, dus ook alleen God kan de zonden vergeven. Ze vinden maar dat de Heer Jezus godslasterlijke woorden spreekt. En de Heer Jezus die kent hun gedachten. En dan maakt de Heer Jezus die verlamde man beter. Dan zegt hij, dat doe ik opdat u zou weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde te vergeven. En dus daarin blijkt iets van het werk en van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat hij macht heeft om de zonde te vergeven. Dat is toch onze redding, gemeente. Dat hij die macht heeft. En door de tegenstand van de fariseeërs heen wordt dat alleen maar duidelijk. Dat hij de macht heeft om zonde te vergeven. Nou, en dan komt het meteen tot de volgende botsing. En we hebben daar 2 weken geleden over gehoord. Hè, dat de Heer Jezus Levi uit het tolhuis roept. En dat hij vervolgens op bezoek gaat bij Levi thuis en een maaltijd heeft met tollenaars en zondaars. En ook daar, dat hebben we ook gehoord, daar komt ook kritiek op. Opnieuw zijn die fariseeërs, die zijn daar tegen. Kan helemaal niet. En ze vragen het, waarom aan de discipelen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En de Heer Jezus geeft antwoord, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. En opnieuw blijkt iets van het werk van de Heer Jezus en van zijn heerlijkheid. Dat hij zondaren tot bekering roept. Niet nette mensen, maar zondaren. Gemeente, dat is toch onze redding? Of niet? Ja, en dan komt er een nieuwe botsing over het vasten. En de discipelen van Johannes en van die fariseeën die komen bij de Heer Jezus en ze vragen waarom vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën wel en waarom vasten nou uw discipelen Jezus niet? En dan geeft de Heer Jezus een heel eenvoudig antwoord. Kunnen de bruiloftsgasten ook vasten als de bruidegom bij hen is? En gemeente, dat is de kern van hoofdstuk 2 van Marcus. De bruidegom is er. Nou gemeente, dat is een heel diep antwoord van de Heer Jezus. Want wie is eigenlijk de bruidegom? Wie is de bruidegom in het Oude Testament? Wie is de bruidegom van Israël? Wie is de bruidegom van het volk van God? Dat is God zelf. Ik ben de bruidegom, zegt de Heer Jezus. Is die ook uw bruidegom? Gemeente, dat is onze redding. Als hij onze bruidegom is. Ja, en dan komt het weer twee keer tot een botsing. Hè? Dus eerst twee keer een botsing eigenlijk over de zonde. Dan maakt de Heer Jezus zich bekend als de bruidegom. En dan weer twee keer een botsing over de Sabbat. Aan het einde van hoofdstuk 2 over de Sabbat. Dat hè, de discipelen door het gezaaide gelopen. Hè, dus door het korenveld. En ze plukken daar de aren. En die, ja, die halen ze zo'n beetje fijn. En dan halen ze de korrels eruit. En die eten ze op. Op de Sabbat. Nou, daar zijn de fariseeën en schriftgeleerden het ook totaal niet mee eens. En ze komen naar de Heer Jezus toe. Waarom doen uw discipelen wat op de Sabbat niet geoorloofd is, wat absoluut niet mag? He, want ze zijn eigenlijk dus aan het oogsten en ze zijn aan het dorsen. Twee werkzaamheden die verboden zijn, volgens de wet van Mozes, tenminste in ieder geval de wet van Mozes, zoals de fariseeën dat uitleggen. En ja, de Heer Jezus die gaat daarop in. En nou, dat is een beetje ingewikkeld, dat laat ik nu even liggen. Maar in ieder geval zegt de Heer Jezus ook dit. De Zoon des mensen is een Heere, ook van de Sabbat. Ik ben de baas van de Sabbat, zegt de Heer Jezus. Dat is wat? De Sabbat, door wie is die ingesteld? Door God zelf. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de baas van de Sabbat. Ongelooflijk, hè? Nou, en dan aan het begin van Matteüs 3, opnieuw een botsing over de Sabbat. Dit keer gaat het anders, gemeente. Dit keer neemt de Heer Jezus eigenlijk zelf het initiatief, zou je kunnen zeggen. De Heer Jezus is in de synagoge en in die synagoge is een man met een verschrompelde hand. En de fariseeën en de schriftgeleerden, ze letten heel scherp op. Wat gaat de Heer Jezus doen? Gaat hij die man genezen of niet? Nou, de Heer Jezus die heeft dat natuurlijk heel goed door, hè, dat ze hem in de gaten houden. En hij stelt een heel eenvoudige vraag aan die fariseeën en schriftgeleerden. Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En het enige wat de fariseeën nog kunnen is zwijgen. Ze zeggen niks meer. Ze komen er eigenlijk niet meer aan te pas. Boos kijkt de Heer Jezus hen aan. Ja, de Heer Jezus is boos. Ook verdrietig. Tegelijk verdrietig over de verharding van hun hart. En dan geneest de Heer Jezus de hand van die man. Mag je op een Sabbat goed doen of kwaad doen? Een mens behouden of doden? Wat doet de Heer Jezus? Hij behoudt. Ja, gemeente, dat is onze redding. Dat de Heer Jezus mensen behoudt. En gemeente, zo ziet u het, hè? Wanneer des mensen vijandschap op het hoogste is aan het blaken, dan zal dat Gods grote roem alleen nog maar groter maken. Want elke keer gaan die fariseeën er tegenin. En elke keer wordt alleen maar duidelijk wie de Heer Jezus is. Vindt u het niet prachtig, gemeente? Hoe de Heer Jezus alleen al in zo'n hoofdstuk, hoofdstuk 2 en 3, hoe hij daarin naar voren komt. En wat je daarin eigenlijk al leert over wie de Heer Jezus is. En wat hij doet. En zijn heerlijkheid. Ja, daar wordt je hart toch warm van, of niet? Dat hoop ik. Nou, gemeente, dan komen we dus bij dat moordplan. Ja, moordaanslag, kan ik beter zeggen. De vijandschap van de fariseeën komt tot een hoogtepunt. En het is na dit gebeuren in de synagoge dat ze samen met de Herodianen raad houden hoe ze Jezus kunnen doden. Daar lopen al die botsingen op uit. En we hebben het samen gezongen. Terwijl ze samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Zij verbinden zich, ja, dat is een apart verbond tussen fariseeën en Herodianen. De fariseeën, daar zullen we allemaal denk ik wel eens van gehoord hebben, hè? Herodianen zijn misschien wat minder bekend. En er is ook wel in de wetenschappelijke literatuur wat verschil van mening over, ja, wie waren die Herodianen nu precies? Maar nou, de naam zegt het, hè? Herodes. Ja, die mensen hadden iets met Herodes, met koning Herodes. Misschien al met koning Herodes de Grote, maar ook wel met Herodes Antipas, die op dat moment aan de macht is. En zeer waarschijnlijk hadden de fariseeën normaal gesproken een uitgesproken hekel aan de Herodianen. Want ja, die Herodianen die waren natuurlijk niet zuiver in de godsdienst. Die waren natuurlijk niet zuiver op de graad, dat is duidelijk. Herodes Antipas, ja, dat was niet iemand die nou bij de fariseeën hoorde. Helemaal niet. Maar hier vinden de fariseeën en de Herodianen elkaar in de tegenstand tegen de Heer Jezus. Waarom? Nou, gemeente, ik weet niet helemaal zeker, maar mag ik een suggestie doen? Ik heb 2 weken geleden verteld dat Levi, die tollenaar, waarschijnlijk in dienst van Herodes was. En nu riep dus de Heer Jezus die Levi uit dat tolhuis van Herodes. En we hebben ook gehoord dat Levi niet de enige tollenaar was die bij de Heer Jezus wilde horen. En die zijn dienst aan Herodes opzegde. Er waren nog meer tollenaars die ook de Heer Jezus volgden. Dus ja, u kunt zich voorstellen dat de Herodes-kliek, de Herodianen, daar niet zo blij mee waren. Zij verloren, laten we zeggen, aanhangers. Het kan goed zijn dat de fariseeën dat heel goed door hebben gehad. Van nou, die Herodianen die hebben ook wat moeite met de Heer Jezus. Maar die hebben natuurlijk wel iets meer politieke macht dan wij. Dus nou ja, laten we hen eens opzoeken en laten we eens contact met hen opnemen over deze Jezus. En de mogelijkheden bespreken die we hebben om hem uit de weg te ruimen. Gemeente, het is toch wat geweest, hè, voor de Heer Jezus. Moet u nou eens nagaan wat dit geweest is voor hem. Die enorme haat die zo op hem afkwam. Die haat die hij gevoeld heeft, zo intens, hè, dat ze alleen nog maar met zijn dood genoegen nemen. Aangrijpend. Een samenzwering tegen de Heer Jezus, een moordaanslag op hem. En de fariseeën, ze verwerpen de Heer Jezus niet bij gebrek aan bewijs. Ze verwerpen hem niet omdat hij niet hard kan maken wat hij zegt. Het is niet dat ze niet geloven dat hij wonderen kan doen, dat geloven ze juist wel. En ze letten in de synagoge heel goed op, gaat hij een wonder doen? Want dan pakken we hem. Dat is het aangrijpende. Ze verwerpen de Heer Jezus terwijl ze overweldigend bewijs hebben dat hij is wie hij zegt te zijn. Dat hij daadwerkelijk de Messias, de Christus is. Waarom verwerpen ze hem? Nou, het enige probleem is dat ze hem niet als koning willen. Weet je, daar zit het probleem. Waarom is er altijd zoveel tegenstand tegen de Heer Jezus? Wij willen niet dat hij koning over ons is. Is er in jouw hart, in uw hart, nog tegenstand tegen de Heer Jezus? Ach, mensen kunnen allerlei vragen hebben bij het christelijk geloof. Maar vaak zijn het allemaal afleidingsmanoeuvres. Want ten diepste is dit altijd weer het probleem van het mensenhart. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Gemeente, wat doet de Heer Jezus na die botsing? Wat doet de Heer Jezus als hij dat misschien ook wel gemerkt heeft, dat deze moordaanslag op hem voorbereid wordt? Nou, hij verlaat de plaats waar hij is, hij verlaat de synagoge en hij gaat met zijn discipelen naar de zee, naar het meer van Galilea. En dan heeft het er toch heel veel van weg en ik denk ook dat dat werkelijk aan de hand is, dat de Heer Jezus zich wat terugtrekt. Hij gaat eigenlijk even tijdelijk de confrontatie uit de weg, zo lijkt het. Niet omdat hij die confrontatie met de fariseeën niet aandurft, niet omdat hij bang voor hen is. Hij trekt zich ook niet zo terug dat niemand hem meer kan vinden. Integendeel, de mensen weten hem heel goed te vinden en er komen dan ook grote hoeveelheden mensen op hem af. Maar toch eventjes uit die confrontatie stapt hij. Terwijl de fariseeën en de schriftgeleerden zich tegen hem keren, ja, blijft de Heer Jezus toch populair. Bij de grote massa, bij de menigte, blijft hij mateloos populair. Ja, zou je kunnen zeggen, dat is dan toch een aanbeveling, hè, voor het volk en voor de mensen. Nou, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de meeste mensen die zo graag naar de Heer Jezus toekomen, veel minder in de gaten hebben dan de fariseeën en de schriftgeleerden, wie de Heer Jezus eigenlijk van zichzelf zegt dat hij is. En ze juichen de Heer Jezus wel toe, maar begrijpen ze hem ook misschien wel veel minder dan de fariseeën en schriftgeleerden. Ze hebben het helemaal niet zo in de gaten dat hij, ja, de Messias, de gezalfde van God is. Het lijkt er veel meer op dat ze hem zien als een dokter, als een wonderdoener die mensen geneest. En Marcus vertelt het, hè, dat er een grote menigte volgt. En ja, dat zijn mensen uit allerlei delen van Israël, zelfs van buiten Israël, die naar de Heer Jezus toekomen. Nou, ik weet niet of er een jongen of een meisje in de kerk is die ook een kaartje in zijn Bijbel heeft. Misschien heb je wel zo'n kaartje achterin. Of misschien heb je thuis wel een Bijbelatlas of een Bijbelse encyclopedie. En daarin kun je dan misschien ook wel, hè, die namen die hier allemaal gebruikt worden van al die gebiedsdelen. We hebben dat gelezen, hè. Dan kun je daar wel in opzoeken. Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea. Dat is misschien best wel eens mooi om dat te doen. Marcus vertelt dat mensen uit Galilea komen. Nou, dat is de streek eigenlijk. Ja, de Heer Jezus is bij het meer van Galilea. En Galilea ligt ten westen van het meer van Galilea. En ze komen ook uit Judea en uit Jeruzalem, uit Idumea. Nou, dat ligt allemaal ten zuiden van het meer van Galilea. En ze komen uit de landstreek van over de Jordaan. Ten oosten van de Jordaan dus. De landstreken Perea en Decapolis, iets hoger. En verder noemt Marcus nog Tyrus en Sidon, helemaal bovenin, ten noorden van het meer van Galilea. Gemeente, dus u hoort het, als u goed hebt opgelet. Van alle kanten komen mensen naar de Heer Jezus. Uit het westen, uit het zuiden, uit het oosten, uit het noorden. Mensen komen van wijd en zijd. En dat is wat Marcus ons met dit lesje aardrijkskunde eigenlijk duidelijk wil maken. Mensen komen van alle kanten op hem af. En zien we hier dan niet gebeuren, hè? Wat ook in de toekomst zal gebeuren, dat toekomstvisioen wat de Heer Jezus zelf getekend heeft, dat er velen zullen komen vanuit het oosten en vanuit het westen. En dat ze zullen aanzitten. En dat zijn niet alleen Joden, hè? Al die gebieden die hier genoemd worden, werden voornamelijk door Joden bewoond. Kijk, in Galilea woonden ook wel wat heidenen. En Idumea, hè, wat houdt dat eigenlijk in? Idumea, dat is Latijn voor Edom. De Edomieten, de nakomelingen van Esau woonden daar. Maar dan moet u weten, die zijn al 100 jaar voordat de Heer Jezus kwam, zijn die al tot het Jodendom bekeerd, gedwongen bekeerd. Dus het werden ook als Joden gezien, de mensen die daar woonden. En het land over de Jordaan, nou, Perea, ook vooral Joods gebied. Het Decapolis, daar woonden vooral heidenen. En Tyrus en Sidon, een grote, dat zegt Marcus, hè, een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon. Nou, dat zijn heidenen, hoor. Dus ook heidenen komen dan al bij de Heer Jezus. Wat een wonder, hè, dat ook heidenen bij de Heer Jezus welkom zijn. Waarom komen ze? Marcus die schrijft het aan vers 8. Ze hadden gehoord wat voor grote dingen hij deed. Daarom komen ze. Omdat ze gehoord hebben wat de Heer Jezus deed. Nou, voor een deel zullen ze gekomen zijn uit sensatiezucht. Er is wat te beleven daar. Jezus doet wonderlijke, grote dingen. En daar komen de mensen wel voor, hè? Voor spektakel. Om iets te beleven. Ja, dat zit denk ik in ons allemaal, of niet? Dat wij een beetje het spektakel zoeken. Herkent u dat niet? En dat wij, ja, graag iets willen beleven. Toch? En dat moet een beetje bijzonder zijn. Als dat niet zo is, ja, dan slaat al snel de verveling toe. Gemeente, waarvoor komt u eigenlijk naar de kerk? Ik hoop niet voor wat spektakel. Het moet wel een beetje aansprekend zijn. Of kom jij voor de eenvoudige uitleg van de schriften, ook vanmiddag? Niet zo spectaculair. Maar wel het manna waarmee God zijn volk onderhoudt. Ze hadden gehoord welke grote dingen hij deed. Ja, gemeente, er zullen mensen geweest zijn die kwamen om iets bijzonders te zien of iets bijzonders te horen. Want ja, de Heer Jezus had natuurlijk ook mooie gelijkenissen en zo. Dat komt in hoofdstuk 4 helemaal naar voren. En wonder, ja, wie wil dat niet meemaken? Toch, gemeente Marcus legt er de nadruk op dat er ook vooral veel mensen komen die genezen willen worden. Ze dringen op hem aan om hem aan te kunnen raken. Het tweede gedeelte van vers 10. En gemeente, dan wordt het toch wel anders, hè? Als je gezond bent en je hoort dat er iemand is die wonderen doet. Ja, interessant. Ja, boeiend. Ja, mooi om een keer te gaan kijken, natuurlijk. Uit sensatiezucht. Maar als je ziek bent en je hoort dat hij of zij jou kan genezen, ja, dan wordt het anders. Dan kom je niet meer om een wonder te zien, maar dan kom je uit de nood van je leven omdat je zelf genezen wil worden. Komen we zo ook naar de kerkgemeente? Komen we zo ook naar de Heer Jezus? Vanuit de nood van ons bestaan, vanuit de nood van ons leven. Kijk, dan is er altijd wat voor je bij. Altijd. Wie hongerig komt, wordt verzadigd. Kom je met nood? Met de nood dat je bekeerd moet worden. Met de nood dat je zonden vergeven moeten worden. Dat je een openstaande schuld voor God hebt. Of is dat voor u en voor jou een gepasseerd station? Kunt u vertellen hoe dat gegaan is in uw leven? Hoe je in de nood tot de Heer Jezus kwam en hoe je vergeving van schuld en zonde kreeg. Dat gaat niet langs je heen. Er kwamen vele mensen tot de Heer Jezus. Omdat ze gehoord hadden welke grote dingen hij deed. En toch, gemeente, je kunt het gehoord hebben welke grote dingen hij deed en nog zo verschillend komen. Er is wel één heel mooi ding, dat vind ik wel. Want de meeste mensen, ja, Ze kwamen echt niet allemaal met zuivere motieven. Maar we lezen niet dat de Heer Jezus iemand ook maar wegstuurt. Hij stuurt niemand weg. Als wij in de nood van ons leven tot de Heer Jezus komen, dan stuurt hij ons zeker niet weg. Nou, die mensen hadden er wat voor over, hoor. Als je helemaal uit Idumea, en pakt u dan inderdaad het kaartje er maar bij. Als je helemaal uit Idumea of helemaal uit Tyrus en Sidon, als je dan naar Galilea komt, nou, dan heb je al een reis gemaakt. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet alleen om eventjes te kijken van, nou, wat zou het zijn? Die mensen zullen echt wel nood gehad hebben waarmee ze naar de Heer Jezus gingen. Ze hebben gehoord de grote dingen die Jezus deed. En ze hadden er heel wat voor over om bij hem te komen. Hoe is dat met ons, gemeente? U heeft het toch ook al gehoord, of niet? U heeft het toch ook gehoord welke grote dingen de Heer Jezus gedaan heeft? Dat wordt u toch elke keer weer verkondigd? En dan denk ik niet alleen aan zijn wonderen van genezing waar we hier over horen. Maar dan gaat het toch om veel meer. Veel meer. U hebt het toch gehoord? Dat grote werk wat de Heer Jezus op aarde kwam doen. Dat grote werk wat hij gedaan heeft. In zijn lijden. In zijn sterven. Dat hij zondaren met God verzoende door de dood aan het kruis. Gehoord welke grote dingen hij deed. Dat evangelie. Dat hebt u toch gehoord? En bent u daarom ook tot hem gekomen? Heeft dat jou in beweging gezet om naar hem toe te gaan? Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Kijk, en je komt alleen in beweging als je ook iets ontdekt hebt van je grote nood. Van je schuld en je zonde bij God. Ja, moet u daar niet op gaan wachten? En niet zeggen, ja, maar nou kom ik. Ja, dan ga ik daar maar op wachten en dan kom ik wel in beweging. Nee, als u die nood en die zonde nou niet kent, dan moet u daarom maar naar de Heer Jezus toe. En dan moet dat je maar in beweging zetten. Als u niet in het geloof tot de Heer Jezus kan gaan, dan moet u maar om het geloof tot de Heer Jezus gaan. Begrijpt u wat ik zeg? Als je niet werkelijk jezelf kan verliezen en vertrouwen op hem, vanuit de nood van je bestaan, je aan hem vast klamp je dan aan hem vast omdat je dat vertrouwen mist. En roep hem dan aan. Om je daar te brengen waar je uit jezelf ook niet komen kan. Gemeente, komen tot de Heer Jezus. Niet om het spektakel. Niet om een goed gevoel. Maar vanuit de nood. En er zijn veel mensen die naar hem toe willen en die ziek zijn en die hem willen aanraken, hè? Vers 10 zegt, hij had er velen genezen, zodat alle die aandoeningen hadden op hem aandrongen om hem te kunnen aanraken. Dat is wat ze willen. Aanraken, net als die bloedvloeiende vrouw, weet u wel, daar gaat het dan een aantal hoofdstukken verder, gaat het daarover. Die vrouw die het ook zei, van als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen zijn. Daar was ze vast van overtuigd. Zijn kleren. Kijk, gemeente, dat is ook geloof, hè? Door het geloof raak je ook de Heer Jezus werkelijk aan. Deze mensen hadden vele aandoeningen, zo staat er. En ja, in het Grieks staat er dan mastigas, en dat betekent geesels. Ze hadden vele geesels. Maar apart, hè? Ziekteaandoeningen worden vergeleken met een geesel, met een striem van een geesel. Nou, zo kan het natuurlijk ook voelen als je ziek bent, hè? Als een soort zweepslag. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt hier iets, ja, waar ik toch wel even over na moest denken. Die zeggen hier geesels. Daarmee worden de ziekten en gebreken van de mensen genoemd, omdat God door dezelfde de mensen straft en tuchtigt. Nou, dat is wat. ziekte, dat is dus blijkbaar niet zomaar iets waarvan je zegt, nou ja, dat is een virusje. Nee, zegt de kanttekening op de Statenvertaling, daarin moeten we toch altijd iets zien van de straffende of van de tuchtigende hand van de Here. Nou, dat zeggen wij misschien vandaag de dag niet zo hard meer mee. Hè? Dan denken we al snel, ja, dat is toch wel een beetje verouderde theologie. En gemeente, het is natuurlijk waar dat we heel voorzichtig moeten zijn. Hè? Dat je niet kunt zeggen, nou, iemand is ziek, oh, dan heeft hij iets verkeerds gedaan. Dat maakt de Bijbel ook op allerlei plaatsen natuurlijk heel duidelijk. Hè? Neem het boek Job en nou, neem die blindgeborene, de Heer Jezus komt langs. De discipelen zeggen, wat heeft die man of zijn ouders verkeerd gedaan? Nee, zo is het natuurlijk niet. Als wij ziek zijn, wil dat niet altijd zeggen dat direct een straf van God is op een bepaalde zonde die wij gedaan hebben. Maar we moeten het ook niet uitsluiten. Dat soms wel zo kan zijn. En dat het soms wel zo kan werken. Dat God ons straft met een ziekte. Misschien wel ook op een bepaalde zonde die wij gedaan hebben. Dat kan wel zo zijn. Het kan ook een tuchtiging zijn. Hè? Zo gebruikt de Heer dat ook. Hè? Iets om je dichter bij hem ook te brengen. Wat doen wij als wij ziek worden? Ja, je gaat naar de dokter. Maar stel je ook de vraag aan de Here. Vraag je ook, Here, wat is de reden van mijn ziekte? Dat mogen we best wel vragen, hoor. Dat is helemaal geen gekke vraag. Kijk, alles wat wij in dit leven op ons pad krijgen, daar zit de Here toch achter? Dat beleiden we toch? Het is toch niet zo dat allemaal maar toevallig gebeurt en zo? Nee. Gemeente, leven we zo met de dingen die op onze weg komen. Dat we daar ook mee naar de Here toe gaan en zeggen, Here, wat is dit? Waarom komt dit nu op mijn pad? Wat is de reden hiervan? Kijk, dat is afhankelijk leven. En daar gaat het ook uiteindelijk om. En dat is ook wat de kanttekening bedoelt. Hè? Dat alles in dit leven ons bij de Here moet brengen. Tegenspoeden, ja. Want het is natuurlijk wel waar dat vanwege de zonde in het algemeen, vanwege onze gevallen toestand, er ook tegenspoeden zijn in dit leven. En laat dat jou ook bij de Here brengen. Maar niet alleen tegenspoed, ook voorspoed. Dat mag ons natuurlijk ook bij de Here brengen, in dankbaarheid. In erkenning, Here, dank dat u mij dit geeft. Maar ik heb het zelf niet verdiend, maar u schenkt het mij uit uw hand. Ja, hier gaat het om mensen die door ziekte gekweld worden en die daardoor bij de Heer Jezus gebracht worden. Matthew Henry zegt, daartoe zijn ziekte ook bestemd. Ze moeten ons doen lijden om onze zonde, opdat wij smart over de zonde gevoelen. En dat wij erdoor gewaarschuwd worden om niet in de zonde te vervallen. Zij die onder tuchtroede waren, kwamen tot Jezus. De boodschap die de ziekte ons brengt, moet ons opwekken om naar Christus te vragen, ons tot hem te wenden, als tot onze geneesheer. Gemeente, laten we dat vooral doen. Met alles wat ons in dit aardse tranendal toevalt. Dat wij daarmee bij Christus komen, als onze geneesheer. Tuurlijk, je mag ook mee naar de dokter. Helemaal waar, dat wil de Heer ook gebruiken als een middel in zijn hand. Maar laten we de Heer niet vergeten. Nou, de mensen die dringen dus op de Heer Jezus aan, hè, zo zegt Marcus het. Ze dringen op hem aan om hem te kunnen aanraken. En ja, dat aandringen, hè, dat brengt de Heer Jezus ook een beetje in gevaar, want hij wordt eigenlijk steeds verder naar de rand van het meer toegedrongen. Hij wordt haast het meer ingedrongen. En ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Of dat de mensen gewoon zomaar de Heer Jezus aangeraakt hebben. En dan weer zichzelf terugtrokken. Of dat ze het misschien gevraagd hebben. Dat zou best wel eens kunnen, gemeente. Dat ze dat ook gevraagd hebben. Heer Jezus, mag ik u aanraken? En dus nog niet eens de vraag, Heer Jezus, raakt u mij aan? Maar de vraag, mag ik u aanraken? Want dan zal ik genezen worden. Want ik geloof dat er kracht van u uitgaat, Heer Jezus. Maar goed, feit is, ze dringen op hem aan en de Heer Jezus, hij staat dan op die rand en hij geeft de discipelen de opdracht om een bootje, een scheepje in de buurt te laten blijven. Want zo lezen we dan in vers 9, hij zei tegen zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet verdringen zouden. Om te voorkomen dat de schade hem werkelijk het water in zal drijven, laat er een schip zijn. En we zien dan in hoofdstuk 4 straks dat de Heer Jezus ook op dat schip zit en dat hij vanuit dat schip ook preekt. Terwijl de mensen dan op het land een aantal meter terug blijven staan. Nou, gemeente, ik zei al, de Heer Jezus stuurt deze mensen niet weg. Al dringen ze zich aan hem op, hij geeft hen ook die genezing. Hij geeft hen ook waarvoor ze komen. Hij heeft er vele genezen. Kijk, zo is de Heer Jezus ook. Vriendelijk. Vriendelijk voor hen die in de nood van hun leven hem zoeken. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, zoek mij tevergeefs. En al zien de mensen hem vooral als een genezer, toch helpt hij hen. Nou, gemeente, als het al geldt, hè? Als deze mensen hem zochten voor een, ja, voor genezing van het lichaam, hoeveel te meer geldt het dan niet voor genezing van de ziel? Als wij de Heer Jezus zoeken als een middelaar tussen ons en God, zou hij u dan wegsturen, denkt u? Nee, toch? Dan stuurt hij je zeker niet weg. De Heer Jezus geneest. Dat is wat hij doet. Uw krank heen kent en liefelijk geneest, daar zijn we mee begonnen. Maar dat niet alleen, hij werpt ook onreine geesten uit. Daar gaat het ook over. En we lezen het, hè, dat onreine geesten hem zien. Telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer. En riepen, u bent de Zoon van God, vers 11. Onreine geesten, nou wat zijn dat? Ja, ik denk dat misschien voor ons idee wel best ver bij ons vandaan staat, hè? Maar laten we het dan eens eventjes naar kijken. Onreine geest, hè? Wat een geest. Nou, dat gaat over iets wat niet een niet waarneembare werkelijkheid. Hè? Een geest kun je niet zien. Een onzichtbare macht die op de mens inwerkt. Tegenwoordig zeggen mensen natuurlijk, ja, er is niet meer aan je kan zien. Hè? Alleen wat je kan waarnemen, wat je kan meten, wat de wetenschap ons leert. Dat is er en verder de rest bestaat niet. Maar de Bijbel die maakt ons heel duidelijk, er is ook een geestelijke werkelijkheid. En er zijn machten die ook achter de zichtbare werkelijkheid zitten en die daar ook op inwerken. De duivelen, de demonen, de onreine geesten, ze hebben invloed en ze zitten niet stil. Nou, daar weet u van, hè? Als u de Heer kent, dan weet u daar ook van. Dan weet u ook van die strijd in de hemelse gewesten. Dan weet u ook van die onreine geesten iets af. Dat kan haast niet anders. Onreine geesten, zo worden ze genoemd. Onrein, wat betekent dat, gemeente? Dat heb ik al eens eerder uitgelegd in een preek. Onrein, dat heeft ermee te maken, hè, dat je ongeschikt bent om in de nabijheid van God te verkeren. Dat je ongeschikt bent voor de dienst van God. Nou, dat is wat die onreine geesten doen. Die maken mensen ongeschikt voor hun roeping als mens. Die maken mensen ongeschikt voor hun dienst aan de Heer. En misschien zijn er dan wel veel meer geesten aan het werk dan wij zo op het eerste gezicht in de gaten hebben. En misschien kunnen we zo ook eens die onreine geesten op het spoor komen. Welke dingen zijn er nou in uw leven, in jouw leven, die je ongeschikt maken voor de dienst aan God? Ik sprak laatst iemand die was een beetje verslaafd aan computerspelletjes. Nou, zou dat, ja, dat zegt u misschien vergezocht, maar zou dat iets van een onreine geest kunnen zijn? Die je in beslag neemt. Die je te pakken neemt en die je zo ongeschikt maakt en je tijd laat verbeuzelen, zodat je ongeschikt bent voor de dienst van God. Misschien onderschatten wij die geesten wel. En dan bedoel ik niet, hè, dat je dan meteen van de duivel bezeten bent of zo. Zoals die mensen die hier naar de Heer Jezus toekomen, die ook echt door de duivel in bezit genomen zijn, dan is er misschien nog iets anders nodig. Hè? En ik zeg ook niet dat we nou aan duiveluitdrijving moeten gaan doen, hè, zoals dat in bepaalde, ja, en dat gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk, dat gebeurt ook in bepaalde Pinksterkringen en zo. Bezetenheid. Dat is best een moeilijk onderwerp. Daar zouden we nog eens een keer een hele gemeenteavond of zo aan kunnen wijden. Misschien Martjan Paul een keer vragen. Maar kijk, zoals dat toen voorkwam, dat kan misschien nog wel eens voorkomen. Maar dat zou wel eens wat minder kunnen zijn inderdaad als in de dagen van de Heer Jezus. We lezen in het Oude Testament ook niet over bezetenheid. Is u dat wel eens opgevallen? In het Nieuwe Testament verderop, in de Handelingen, lezen we dat ook nog wel. Hè, dat er mensen echt bezeten zijn door de duivelen, maar al minder als in de evangelie. En er zijn wel eens, er is wel eens eigenlijk gezegd, hè, dat vooral rondom die bediening van de Heer Jezus, dat de duivelen eigenlijk bezit namen van de mensen. Waarom? Nou, als Gods zoon dan vlees wordt, hè, dan wil de duivel eigenlijk God nadoen en zelf eigenlijk ook vlees worden. En hoe doet hij dat? Door zijn intrek te nemen in mensen en hen in bezit te nemen. Kijk, ik zeg niet dat het niet meer voor kan komen, maar we moeten ook wel voorzichtig zijn. Hè? Ook niet zeggen van, die is bezeten. Of nee, zo werkt het natuurlijk niet. Gisteren in het Reformatorisch Dagblad stond nog een verhaal over een jonge vrouw die ook last had van geesten, maar door een lange worsteling daar ook van bevrijd werd. Nee, onderschat dat toch ook niet. We zien hier wel dat die mensen die door onreine geesten bezeten zijn, toch tot de Heer Jezus komen. Gemeente, dat vind ik iets heel wonderlijks. Vindt u ook niet? Want dan zou je zeggen, die mensen die blijven toch zo ver mogelijk bij de Heer Jezus vandaan. Zo'n onreine geest die blijft toch zo ver mogelijk bij de Heer Jezus vandaan. Maar blijkbaar komen ze toch bij hem. En ze vallen voor hem neer. En ze moeten in de Heer Jezus ook hun meerdere erkennen. Ze sidderen en ze roepen het in angst uit. U bent de Zoon van God. Ze zijn geen partij voor Jezus en ze bezwijken onmiddellijk voor zijn overweldigende aanwezigheid. Ze erkennen hem als wie hij is. De demonen weten iets wat eigenlijk de scharen nog niet weten. Wat de discipelen eigenlijk nauwelijks vermoeden. Hij is de Zoon van God. Zo belijden ze hem. Dat is best bijzonder. Dat leert ons ook iets. Dat leert ons wel dat het op zichzelf niet genoeg is om naar de Heer Jezus toe te komen en voor hem neer te vallen. Om hem als de Zoon van God te belijden. Nee, op zichzelf is dat niet genoeg. Jacobus die schrijft het, u gelooft dat God een ene God is, daar doet u goed aan. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Zij sidderen nog voor de heiligheid van God. En wij, gemeente? En wij? Hebben wij eerbied voor de Heere? Als we niets beseffen van Gods heiligheid, dan weten we ook niet wat genade is, hoor, gemeente. Echt niet. De profeet Jesaja, in Jesaja 66 staat die prachtige tekst, hè? Ik zal zien op deze, op de ellendige en op de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft. Zijn we zulke mensen? Zijn we zulke mensen in wijkgemeente Ichten die voor het woord des Heren beven? Wat voor een geloof hebben wij eigenlijk? Een geloof dat nog minder voorstelt dan het geloof van duivelen, omdat wij voor het woord des Heren niet beven? Of het zaligmakende geloof? Dat geloof wat je arm en ellendig maakt in jezelf, bevend voor het woord van God, maar ook zicht geeft vanuit de diepte op de heerlijkheid van de levende Christus, op zijn volbrachte werk. Wat je bevrijdt van alle bindingen en van alle machten van de duivel. Gemeente, laten we ons onderzoeken of dit geloof in ons hart is. We lezen wel iets heel vreemds, hè? We lezen iets heel vreemds in vers 12. Want wat zegt de Heer Jezus dan? Hij gebood hun streng en met klem dat ze niet bekend zouden maken wie hij was. Nou, je zou toch zeggen, hè, maar dat is toch juist mooi. Die duivelen, die weten het, wie hij is. Hij is de Zoon van God. Ja, dan vindt de Heer Jezus toch ook wel mooi als ze dat overal vertellen. En als iedereen dat zo te weten komt. Nee, blijkbaar niet. Waarom niet, gemeente? Nou, hij zegt dus dat ze moeten zwijgen. Hij beveelt hen. Hij gebood hen. Strenger met klem. Zwijg. Maak mij niet bekend. Waarom? Ja, zo laat hij zien dat hij het hoogste gezag heeft. Zo laat hij zien dat hij de macht heeft over de onreine geesten. Kijk, dat is een troost, gemeente. De duivel is machtig. Maar God is almachtig. En Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En de duivel die moest het tegen hem afleggen en moet het tegen hem afleggen. En al roert hij nog zijn staart, zijn kop is er al af. En we zullen er straks om bidden. Werp de troon van de Satan neer, zeker. Hij gaat nog tekeer, maar hij is al verslagen. Oh, dat blijkt hier ook wel. Hè? Als de Heer Jezus hen gebiedt en ze gehoorzamen. Nou, dat is de eerste reden. Tweede reden waarom de Heer Jezus niet wil dat de duivelen hem bekendmaken. Kijk, de Heer Jezus die zit helemaal niet te wachten op reclame voor zijn werk. En zeker niet van de duivelen. Hè. De duivelen zijn helemaal geen gepaste boodschappers, geen gepaste herauten van zijn werk en van zijn persoon. Hij wil niet dat de duivelen hem bekendmaken. Al verkondigen ze de waarheid, hier is hij niet van gediend. Hij maakt zichzelf bekend op zijn tijd en op zijn wijze. Door zijn woorden, door zijn daden. Hij wil ook niet met die boze geesten in verband gebracht worden. Later, verderop in het hoofdstuk, zullen de fariseeën dat doen. En dan neemt de Heer Jezus hen dat ook zeer kwalijk. Hè? De Heer Jezus wil niet dat mensen ook maar één moment denken dat hij aan de kant van de boze geesten staat. En gemeente, hieruit kunnen we toch ook wel iets leren, hè? Niet alle reclame voor het evangelie is goed. En ook niet alle manieren waarop het evangelie wordt uitgedragen zijn goed. En dat is best wel eens iets om over na te denken. Hè? Het middel en de vorm waarin het evangelie verkondigd wordt, die doet ertoe. Nou, laat ik maar gewoon een voorbeeld noemen. Hè? Kun je het evangelie verkondigen door muziek die een duistere achtergrond heeft? Ik denk het niet, gemeente. Kun je het evangelie verkondigen door een spektakel? Zoals de Passion. Is de Heer Jezus daarvan gediend? Is de Heer Jezus daar blij mee? Ik denk het niet, gemeente. Kan God dat dan niet gebruiken? God kan alles. Maar wij moeten nooit vragen wat God kan. Wij moeten vragen wat God wil. Gemeente, ik denk dat dit best een nest iets is wat we ook in de gaten moeten houden. Van ja, hoe? Dat doet ertoe. Niet alles is mooi. Niet alles is goed. Al is het soms waar. Dan nog zegt de Heer Jezus, zwijg. Tegen deze duivelen. Maar gemeente, we zouden nog één reden kunnen noemen. Ik heb nu twee redenen genoemd. Nog één reden waarom de Heer Jezus niet wil dat zij hem bekendmaken als Zoon van God. De Heer Jezus wil ook niet dat zijn identiteit vroegtijdig bekend wordt. Vroegtijdig openbaar wordt. Zeker. Het is waar wat ze zeggen. Hij is de Zoon van God. Maar dit is toch niet het moment om het bekend te maken. Waarom niet? Zoon van God. Nou, dat is wel een machtstitel, hè? We hebben het ook gezongen vanuit Psalm 2. En dat zou toch een heel verkeerd idee bij de mensen kunnen oproepen. Het is ook een messiaanse titel, hè? Een koninklijke titel. Maar de Heer Jezus moet eerst nog de weg van het kruis gaan. Hij gaat niet de weg van de erkenning, hij gaat niet de weg van de toejuiching, maar hij gaat de weg van het lijden en van de dood. En zo zal hij blijken de Zoon van God te zijn. Aan het kruis zal Marcus het nog een keer laten horen. Als daar de hoofdman overhonderd staat aan de voet van het kruis. Waarlijk, werkelijk, deze was Gods Zoon. Kijk, gemeente, zo moet het duidelijk worden. In de weg van lijden en sterven kennen we de Heer Jezus zo. Als de lijdende borg. Dat we zelf schuldig werden voor een heilig en rechtvaardig God en hem zo nodig kregen. Als degene die onze schuld alleen voor God kan betalen en alleen kan overnemen. De duivelen weten wie hij is, maar het is niet de kennis die Jezus in uw en in mijn hart wil zien en wil leggen. Het gaat erom dat wij hem leren kennen, zo. In de weg van zijn lijden en van zijn sterven. Zo hem leren kennen als die betalende borg die kwam om ons te bevrijden uit alles wat je gevangen wil houden. Wat is er niet wat mij gevangen houdt, gemeente? U, jou. Maar van al die banden, waar maakt hij je los? Van de zonde, van de duivel en van de dood zelf. Dat is het werk wat hij doet. Als de Zoon van God. En dat doet hij in een weg van sterven. Dat doet hij in een weg van lijden. En zo overwint hij. En nu zit hij aan de rechterhand van God. En dan hoeven we vanmiddag niet meer naar Galilea toe, gemeente. We hoeven er geen lange reis voor te maken zoals die mensen. Maar wij mogen door het geloof dagelijks de toevlucht nemen tot deze Zoon van God. En komen tot de troon der genade door hem. Doe dat. Opdat zijn heerschappij in ons leven zal blijken en zichtbaar zal worden. En zo krijgt hij de lof en de eer en de dank en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit het Gebed des Heren, vers 3. Gebed des Heren, vers 3 is het antwoord op de preek. Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. Heere Jezus, wij willen u hartelijk danken dat u daar wilde staan bij de zee van Galilea. En dat u daar wilde laten zien dat mensen bij u welkom zijn. Zelfs mensen die u zoeken om wat spektakel. Zelfs die wilt u ontvangen, Heere. En we zijn zo vaak zo onzuiver in onze motieven. Maar Heere, geef dat we gaan beseffen genezing nodig te hebben. Genees mij, red mijn leven. Heere, wie zijn we in onszelf? En wat blijven we in onszelf? Ook als we bij u gekomen zijn. Zo afhankelijk, zo klein, Heere. Maar we willen u danken dat u mensen welkom heet. En dat u daar stond. En dat ze kwamen van oosten en westen, van noorden en zuiden. En dan mogen wij ook komen. En zo worden we elke keer weer genodigd om te komen. En Heere, nu bent u in de hemel. En nu mogen we u daar aanroepen zoals u daar zit. Aan de rechterhand van uw Vader. En u bidden, Heere, bescherm ons tegen de boze macht van die duivel die ons steeds weer zoveel hinder doet. Die ons steeds weer zoveel laat ervaren wat... Heren, wat we weer door het geloof ook wel mogen overwinnen, maar vooral door uw kracht en door het gebed. Ja, Heren, zo mogen we uw naam aanroepen en u vragen, werp toch die troon van de Satan neer. En regeert u ons door uw woord en door uw geest, dat we niet door allerlei machten geregeerd worden die ons in hun macht krijgen weer, opnieuw soms. Ach, grote God, bevrijd ons. En doe ons heel dicht bij uw leven, Heren. Mogen u volgen zoals de discipelen dat deden. En Heer Jezus, dan hebben we toch gehoord wie u bent. Dat u die verlosser bent, dat u die bevrijder bent. En dat het bij u allemaal te ontvangen is en ook ontvangen wordt. Heren, u bent groot en u bent goed. En wil u loven en prijzen en danken. Ook voor dit evangelie. Laat het met ons meegaan, ook de week in, Heren, die weer begonnen is. Ook op maandag. Dat het ons niet loslaat. En dat het ons aan u verbindt. Heren, wij leggen zo onze gebeden voor u neer. En wij danken en bidden u niet omdat wij iets verdienen. Niet omdat wij iets kunnen of hebben. Maar alleen omdat u het gedaan hebt, Heer Jezus. Omdat u die weg ging en u zelf bekendgemaakt hebt als de Zoon van God. Dwars door kruis en opstanding heen. En neem ons dan met u mee, Heren. En dat wij daaruit mogen leven. Daaruit steeds weer putten. Die kracht van uw opstanding. En de verzoening met God. Ja, we danken u voor alles. En we doen dat... Ja, niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tenslotte nog zingen uit de avondzang, vers 5, 6 en vers 7. De avondzang, daar gaat het ook over, bij mij staat gezang 12. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weer om, vertroost het neergebogen hart. En daar wordt ook gebeden voor genezing en heel in gunst der kranken, smart. En ook vers 7 van de avondzang. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.